Dag Gert.
Dag Guillaume.
Ik ben verbaasd. Chef, echte chef is nog eens in de house. Hoe is het met u? Het is zo lang geleden.
Ja, het is lang geleden, hè, maar ja, ik moet doorwerken. Guillaume.
Ja, wel, dus, dat vraag ik me af eigenlijk. Wat heb jij nu eigenlijk te doen? Want de sportpaginatjes zijn nog maar 8 pagina's dik.
Dat valt wel mee. In het begin was dat nog heel moeilijk om iedereen een beetje structuur te brengen in het feit dat iedereen thuis werkt. Dat loopt nu al wat beter, maar het is wel veel meer bellen en afspreken dan dat je op de redactie zit natuurlijk.
Allee, ik ben benieuwd of onze gast in aflevering 33 een even lekker leven heeft als u. En ja, wij zijn nog steeds Shotcast, voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Shotcast. Gert, heb je er een beetje zin in, jong?
Ja, absoluut. Hè. Het lang geleden, zoals je zei. Dus ja. Ik heb een Lars gevraagd van, mag ik alsjeblieft eens een keertje in je plaats deze keer?
Dus dat wel, ja. En Lars heeft geluisterd. Misschien moeten we de aflevering beginnen met een klein geheimpje of iets wat mensen niet echt weten. Want iedereen denkt van, er is maar van de cast Lars, Gert en Guillaume één gewezen Club Brugge-watcher. Maar eigenlijk zeg jij ook een gewezen Club Brugge-watcher, hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Toen ik nog voor Gazet van Antwerpen werkte, was ik een van de laatste seizoenen voor de fusie met Nieuwsblad, denk ik, was ik Club Brugge-watcher. En eigenlijk u... conculega.
Ja, inderdaad, ja. Concurrenten.
Ja, dan stonden wij vaak samen op de club. Ja.
Dus het was in onze periode, dus jij hebt ook waarschijnlijk wel de tijd meegemaakt van onze gast. Misschien moet hij hem anders inleiden.
Ja, dat heb ik meegemaakt. Ik heb zelfs een dubbel interview gedaan, zoals waarschijnlijk elk blad en magazine in die tijd een dubbel interview heeft gedaan met Bjorn Engels en Brendan Michelen. Dus onze gast Bjorn Engels. Welkom, Bjorn.
Dank u wel.
Live vanuit Birmingham, hè? Want ja, je woont effectief in Birmingham, de stad van Aston Villa, of ergens in een randgemeente?
Nee, ergens in een randgemeente, dicht bij de stad Birmingham. Ik woon in Solihull, daar wonen ook de meeste spelers, dus wel een toffe buurt.
Ja, oké, top. Misschien moeten we meteen beginnen met even weer een mythe de wereld uit te helpen. Vorige week hadden we Dennis Odoi in de Shotcast. En toen zijn we begonnen met eigenlijk een verontschuldiging, omdat Dennis Odoi zijn naam bijna altijd verkeerd geschreven wordt, namelijk met twee N'en en het is met één N. Bjorn, kun jij voor eens en voor altijd een keer uitsluiten, is het nu met een deelteken op de O of niet? Want het blijft op twee manieren geschreven worden.
Nee, inderdaad, dat klopt. Er zijn heel veel mensen die mij dat eigenlijk vragen. Nee, officieel wel op paspoort, maar ik ben niet echt voorstander van puntjes die mijn ouders op de O hebben gezet. Omdat die eigenlijk meer afgaan naar... Dan, mijn naam wordt eigenlijk Björn. En ja, ik heb het liever gewoon bij Björn, dus ik zeg eigenlijk gewoon geen puntjes. Maar officieel is het eigenlijk wel mijn puntje.
Ja.
Die zijn allebei, juist.
Ja, alle, in mijn ogen gewoon Björn, zonder puntjes.
Oké, maar ja, eigenlijk wel allebei juist, maar ook allebei fout dan in die betekenis. Goed. Nee, Björn, wat doe je eigenlijk in quarantaine? Want ik zie heel vaak filmpjes passeren op social media van jij die een beetje een indoor workout doet, samen ook met je vrouw.
Ja, nee, dat klopt. Mijn madame is ook echt sinds 2-3 maanden eigenlijk wat meer in dat fitness gekomen. Omdat ze eigenlijk ook altijd aan de fitness ging. En dus dan, we zijn dat thuis al wat begonnen samen doen, omdat je ook wel moet actief blijven en moet bezig zijn om een beetje te kunnen onderhouden. En als het goed weer is, proberen we dat wat buiten te doen. Maar anders doen we dat hier in de gym. Dus ja, nee, dat is wel tof om dat samen te doen. Ook als je dat een keer alleen moet doen, zit toch ook altijd in, als je op de club zit, zit ook mensen rond je. En dat is tof een keer om dat met mijn madame te doen. En ook de kleine komt dan ook wel wat af en toe entertainen. Ja. Dus dat is wel tof.
Ja, en als je zegt, bij ons in de gym, je hebt dus een volledige fitnesszaal in je huis, of?
Nou, nee, geen gym in mijn huis, nee. Maar wel alle toestellen die nodig zijn, doe het eigenlijk in mijn garage. Dus ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb in mijn garage. En dan doen we gewoon daar eigenlijk onze dingen. De club heeft eigenlijk voorzien, want ik had eigenlijk heel weinig fitnessmateriaal. Omdat ik thuis eigenlijk bijna nooit iets. Tenzij dat ik eigenlijk, omdat we ook al gewoon alle faciliteiten hebben op de club. En en dan vroegen ze van, met die quarantaine, met dat maar blijft duren eigenlijk. Vroegen ze van, de jongens die materiaal nodig hebben, die moeten het laten weten. En ik had dan doorgegeven en kwamen ze 2-3 dagen later met de camion, gingen ze iedereen af voor materiaal te brengen. Dus dat was wel top.
Super.
Oké. Ja. Ik wilde vragen, was het speciaal voor de quarantaine? Maar dat is dus speciaal daarvoor geregeld.
Ja, nee, inderdaad, dat klopt. Iedereen die eigenlijk geen fitness had in een huis, die mocht laten weten wat ze nodig hadden. En kwamen ze dat een paar dagen later brengen.
Oké, okay, super. Ik zei het al, vorige week hadden we hier Dennis Odoi en een van de eerste vragen die we hem gesteld hebben was eigenlijk van, ja, Dennis is eigenlijk een beetje een vergeten voetballer aan het worden. En toen al hadden we de afspraak gemaakt om u de week nadien te hebben. En dan dacht ik eigenlijk van, eigenlijk kan ik die vraag even hoog aan Bjorn zetten, want ondanks het feit dat je nu uw Premier League droom hebt verwezenlijkt, zij er misschien minder bekend geworden dan ooit in België? Het is omdat je geen rode duivel in het buitenland bent. Je bent gewoon een Belg in het buitenland. Of is dat totaal anders?
Ik zie vooral... op zich, de media hier rondtrent blijft... Ja, als je een Premier League voetballer bent, blijft die media wel rond u wat hangen. Ja? Maar denk je, naar België toe ook, als er iets is, een gebeurtenis... of het gaat altijd wel iets van verschijnen ook. Ook al zei de geen rode duivel, sommigen blijven toch de Belgen die in het buitenland zitten ook wel volgen. En dus op dat vlak valt het al wel mee hoor.
Ja, krijg je dan nog veel vragen van mensen of journalisten uit België? Want ja, het is al lang geleden dat wij vooruit nog een interview met Nieuwsblad hebben gehad met u, of hebben aangevraagd.
Nou, ik begon jullie al te missen. op zich valt dat wel mee hoor. Ik heb daar een keer die reportage gehad op PlaySports dat ze eens wilden doen. Dan heb ik nu het laatste nieuws of nieuwsblad in het binnenlandseizoen gehad of net ervoor. Ik weet het niet eens hoe dat zit, maar ik denk dat ze wel de aanvragen zijn geweest. Maar ja, we hebben zoveel te doen van media hier, van Sky Sports en dan alle andere landen die eigenlijk ook komen om... interviews te doen, en dan kiezen ze eigenlijk altijd één speler per week. Dus eigenlijk tegen dat terug aan u is, en dan zijn ze al een heel stuk verder. Dus ze proberen alles eigenlijk niet elke keer verspreid te doen, maar alles in één te doen.
Ja.
Maar dus, ja, podcast kenden ze bij ons dan veel aan, dus dat is in orde.
Ja, dat is allemaal geregeld, dat is allemaal in orde. Nee, dat is dan een uur en een half dat je eigenlijk dat is eigenlijk een uur en een half dat je eigenlijk bezig bent. En dan... en dan heb je eigenlijk zo goed als alles gedaan en dan zijn je eigenlijk op je gemak voor de komende 2-3 maanden.
Ja. Ja. Leuk dat altijd zo op je gemak zijn, totaal niet geassocieerd wordt met een interview met een journalist, want wij zijn natuurlijk de pest natuurlijk. Nee, wat we normaal altijd doen voordat we beginnen aan onze rubriekjes, zijn de correcties, maar aangezien we zo feilloos zijn de afgelopen weken, zijn er niet echt veel. Nu, Gert, wel een andere trend die we gezien hebben. Heel veel luisteraars die een beetje achterliepen op de aantal afleveringen die ze moesten beluisteren, die beginnen nu keihard in te halen. Dus quarantaine is daar wel goed voor. Matthias Schalle bijvoorbeeld, die had zelfs nog een opmerking ingestuurd.
Ja,
ja, die had zelfs nog een opmerking ingestuurd over de eerste quarantaine-aflevering die we gemaakt hebben. Over het drama van La Puerta Doce. Vooral ook bekend als de aflevering waarin dat we niet wisten dat Doce Spaans was voor 12. Maar Lars heeft dat toen uitgelegd, dat stadiondrama bij Boca Juniors. En die zei eigenlijk van, in Olympiakos in 1981 hebben ze iets gelijkaardigs meegemaakt met Gate 7. 21 doden. En laat ons nu toch net een speler of een ex-speler van Olympiakos hier bij ons in de shotcast hebben. Dus Bjorn, is dat iets wat nog dagelijks of bij elke thuismatch aan herinnerd wordt? Is er een soort eerbetoon, zoals dat klappen voor Sterke Lee bij Brugge, dat ze doen voor die doden bij Gate 7? Of gaat dat geruisloos voorbij?
Nee, dat wordt eigenlijk als iets groots gezien elk jaar. Want als spelers moeten we daar ook aan deelnemen, verplicht. In kostuum en alles. En gaan we eigenlijk een herdenking gaan doen aan het stadion voor die mensen. En dan elke persoon dat overleden, jammer genoeg overleden is, die heeft ook een vlag waar dat de foto op geschilderd is. Mm-hmm. En die worden allemaal herdacht in de ding van een uur. En eigenlijk alle supporters die aanwezig willen zijn, zijn daar. Dat is eigenlijk wel een serieuze belevenis om mee te maken. Ook de basketbalploeg is aanwezig. Ik zeg het, heel veel mensen die daar aanwezig zijn. En dat is wel, aan de ene kant wel mooi dat ze dat elk jaar doen. Lijkt dat ze in Brugge ook blijven doordoen met de 23e minuut voor Sterke Lee.
Ja, sowieso, ja. En Olympiakos, dat is emotie op dat vlak, maar ook emotie totaal op het andere vlak. Je zat er op een gegeven moment samen met Proto, met Guillaume Gillet, Fadi Zojidja, die hadden geweldige, zotte verhalen. Alleen geweldig in de betekenis van, heel slecht soms. Heb jij ooit iets zots meegemaakt bij Olympiakos? Inbrekers over de vloer of heftige zaken op trainingsveld? Of?
Nee, op dat vlak heb ik eigenlijk qua inbraken op zich zelf geluk gehad. Ja. Daar mag ik niet over klagen. Jammer genoeg, mijn medematen hebben daar iets meer pech mee gehad, jammer genoeg. Maar ja, nee. Ja, de derbies, hè. De derbies zijn wel zot om mee te maken, eigenlijk,
Ja.
om eerlijk te zijn. Ik heb een derby meegemaakt op AEK, waar waar dat eigenlijk wel, ik denk dat Vadis daar de 0-1 of de assist geeft voor de 0-1
Ja.
en dan de 0-2 zelf maakt. En dan komen ze eigenlijk terug in de wedstrijd, wordt 1-2. Maar die supporters waren zo lastig bij die 0-2 en dan begonnen al bommetjes te smijten. En het werd alleen maar erger en erger, rellen ook buiten het stadion, maar we konden eigenlijk heel goed horen. En op een gegeven moment, iedereen begon aan elkaar te kijken en in de ogen te wrijven. En dat was ongelooflijk
Ja.
dat er toen afspeelde. En dat was eigenlijk traangas dat op het veld was terechtgekomen. Maar traangas op het veld, dat is, voor ons is dat gewoon automatisch, automatisch gaat in je ogen beginnen wrijven. En dat is het laatste wat dat mocht doen. Dus uiteindelijk, ja, de scheidsrechter kon ook heel met moeite nog wat zien. Dus ze zijn dan naar binnen gestuurd.
Ja.
En dan, ja, dan was het even een kwartier, 20 minuten, totdat dat wat wegging. En dan gingen we terug op het veld. En dat was eigenlijk, op dat moment was er eigenlijk een vrije trap voor Ajax. En die scoorde dan op dat moment, ja, Lazaros, die ook later dan het volgende seizoen naar ons, naar Olympiakos is gekomen.
Ja.
Die scoorde van 30, 35 meter. Een fantastisch doelpunt. En dan wordt denk in de laatste seconde wordt het zelf nog 3-2 voor Ajax. Ja, gewoon echt de wedstrijd volledig weggegeven ook. Gewoon door de situaties en wat er allemaal gebeurd is in die wedstrijd omtrent. En we komen binnen in de kleedkamer eigenlijk. En iedereen enorm teleurgesteld. Je verliest een derby en dit en dat. Maar de trainer op dat moment kwam niet meer binnen. Was Besnik Hazi op dat moment.
Ja.
En... ja, die was gewoon, dat kregen we in de kleedkamer gewoon van andere mensen te horen van oké, die is ontslaan, hebben we die zelf niet meer gezien.
Echt?
Huh?
Ja, dus dat is gewoon,
nooit meer
is gewoon
gezien nadien.
Ongelooflijk, ja.
Echt nooit meer gezien.
Ja. Jawel, we hebben die wel nog gezien dan nadien, maar na de wedstrijd hebben we die niet gezien.
Wauw, dus een derby, van... traangas, en dan ook een trainersontslag en een trainer die je pas een paar dagen later terugziet. Dus dat vind ik wel een straf verhaal eigenlijk. Ik weet niet, Gert, wat hij erover ging zeggen.
Ja, was dat niet dat moment ook niet een beetje een keerpunt voor de Belgen bij Olympiakos? Want eens Hazi weg, sijpelde er zo altijd berichten door van de Belgen zijn gehaald door Hazi en ze worden nu aan de kant gelaten, want het waren mannetjes van Hazi. Was dat ook zo? Had jij dat gevoel zelf toen ook?
In het begin speelde dat wel enorm veel mee, want dat was ook met, ja, dat was zo'n beetje, ik kwam eigenlijk toe met 5, 6 Belgen in een ploeg met 3, 4 de Grieken, met 3 of 4 buitenlanders, dat viel op zich nog mee daar. En dan kwamen we opeens met 5 Belgen binnen en dat was, ja, die man hadden ook zoiets van, Belgische trainer, ja, die gaan hier ons plaats innemen. In het begin was dat misschien niet altijd evident, maar ik denk dat Guillaume, Gillet en Vadis dan meegeholpen hebben aan de kwalificatie voor de Champions League. Wat dat heel belangrijk was voor Olympiakos. Dus die werden eigenlijk direct omarmd ook, omdat ze gewoon goede prestaties hebben geleverd. En dan op het einde kwam ik er nog bij. Silivo kwam dan een dag na mij er nog bij. Maar ja, ik zeg het, we waren allemaal goed begonnen aan het seizoen. Silivo in het begin niet veel gespeeld. Totdat onze eerste keeper een beetje begon raar te doen hadden sommige instanties. En dan is Silvio er eigenlijk ingekomen in de eerste wedstrijd, denk ik, op Juventus. En dan hebben we eigenlijk daar een hele goede wedstrijd gespeeld. En Silvio was dan eigenlijk echt heel goed.
Ja.
En dan is Silvio ook gewoon blijven staan. En dan zijn we eigenlijk, ja, eigenlijk lang gespeeld met eigenlijk, denk toch, 4 Belgen in de basis. Tot dan aan januari eigenlijk. Want eigenlijk is het eigenlijk telkens goed gegaan. Ze. En mooie Champions League campagne uiteindelijk gehad. Oké, niet veel punten gepakt, maar zat ook in de groep met Barcelona en Juventus op dat moment.
Ja.
Maar wel goede resultaten gehaald. Goede wedstrijden gespeeld, zal ik zo zeggen. En dan in januari is eigenlijk een beetje allemaal veranderd, want dan zijn die inbraak ook begonnen. De trainer waar we, de Griekse trainer die het dan overgenomen had, ook van Hazi, die was dan, die had ons dan teruggebracht. We stonden op een moment, denk ik, 5 of 6 punten achter op PAOK.
Ja.
Stonden dan net voor de winterstop, de laatste wedstrijd, gaan we nog over PAOK. En dan komen we terug van onze kleine winterbreak. En dan is hij er ook niet meer, die trainer.
Ja.
Dus,
nee,
dat
ik
was
vind het wel ongelooflijk hoe dat, jij hebt dat, andere voetballers hebben dat ook, hoe dat je dat weer stap voor stap letterlijk kunt navertellen. Bijvoorbeeld bijna elke minuut dat op een veld is gebeurd, elke fase die er geweest is. Hoe komt dat toch dat jullie voetballers dat altijd kunnen? Want ik, van buitenaf, ik vergeet zelf heel veel altijd erover. En bij u is dat gewoon van alsof precies gisteren is gebeurd.
Ja, nee, ik denk, voor een makkelijke verklaring tegen, denk bijvoorbeeld, jullie zijn met ongelooflijk veel verschillende dingen tegelijk bezig. En mijn leven gaat eigenlijk alleen maar over het voetbal, wat ik dagelijks doe. En dus dat blijft altijd bij. En dat zijn herinneringen die, die altijd zullen blijven meegaan. En waar mijn leven over gaat. Dus,
dat is eigenlijk wel een hele goede verklaring eigenlijk. Nee. Goed, Gert, ik denk... Het wordt nog moeilijk om dat vooral te toppen, denk ik, deze aflevering.
Ja, inderdaad.
Maar we gaan ons best doen in het volgende rubriekje. Shotcast. Trek je op aan de weinige actua. Ja, de rubriek waarin dat we toch proberen om altijd een actueel tintje te geven. En een rubriek die eigenlijk al gigantisch achterhaald is weer. Want ja, wat is er eigenlijk afgelopen week niet gebeurd? Licenties zijn uitgedeeld, of ze zijn beter gezegd niet uitgedeeld. Anderlecht pakt uit met een solidariteitsvoorstel dat is onthaald op hypocrisie. In Tajikistan is de lang verwachte competitie eindelijk begonnen. Dus allen daarheen, zou ik zeggen. En boven al dit wereldnieuws heeft Christophe Dane ook zijn contract bij Kortrijk verlengd tot 2024. Dus,
goed nieuws.
Ja, inderdaad, waanzinnig. Ik weet niet, Bjorn, heb jij nog iets in Engeland of zo dat actueel gebonden is? Ik heb gezien dat jullie allemaal, en jij ook, een COVID-19-statement hebt gedeeld. Hashtag Players Tribune. Of Players United, Together, Rost.
Together.
Players Together, ja. Nee, dat klopt. Nee, ik denk dat er uit de overheid of van bepaalde mensen redelijk dan de spelers uit de Premier League en redelijk geviseerd werden op een gegeven moment, dat ze moesten bijdragen aan wat er allemaal gaande is. En we hadden dan de kapiteins van elke ploeg, hadden dan een meeting tezamen en die dan alles overbrachten naar de spelers. En we hebben allemaal een WhatsApp-groep, denk ik. Ja. En dat is overgebracht en met de boodschap van kijk, jongens, zien jullie dat zitten als we een deel uit van dit maandloon schenken aan de NHS en de dingen waar dat geld eigenlijk effectief echt nodig is, waar ze dingen, materiaal nodig hebben en zorg nodig hebben en maar op allemaal. En dat was natuurlijk, denk ik, dat geen enkele speler daar negatief op gereageerd heeft en dat was eigenlijk vrij rap geklonken en dan hebben we ook afgesproken van alle spelers dat statement naar buiten te brengen en gewoon te zeggen van kijk, dit hebben we gedaan, zodat ook iedereen het wist. En ik denk dat dat een goed signaal geweest is van ons als spelers.
Ja, sowieso. Hoe is eigenlijk specifiek bij Aston Villa de sfeer? Want ja, iedereen gaat er wel vanuit van Liverpool zou een eerlijke kampioen zijn als ze effectief worden uitgeroepen. Maar jullie hebben, staan nu denk ik voor laatste, een match minder gespeeld dan de meeste concurrenten onderin. Maar als je die match, inhaalmatch zou winnen, die tegen Sheffield is, dus die kans bestaat wel, ondanks het feit dat Sheffield een droomseizoen heeft, dan komen jullie wel in de veilige zone. Dus voor jullie, denk ik, is het absoluut geen optie om met onmiddellijke ingang te stoppen. Of jullie willen absoluut die match spelen, denk ik. Zorgt dat voor een zenuwachtigheid binnen de club? Of?
Nee, ik denk, om eerlijk te zijn, totaal niet. Want hier hebben we toch nog altijd het gevoel dat de competitie op een of andere manier toch nog zal doorgaan. Mm-hmm. Dat is toch wat er nu... wat gaande is en wat er zo in de wandelgangen toch al wordt gezegd dat we misschien in juni, juli zouden herstarten. Wat dat ik ook al zo gezien heb dat dat in Duitsland eventueel zou kunnen zijn. Dus op dat moment zijn we daar totaal nog niet mee bezig of dat de competitie direct gaat stilgelegd worden. Oké, in het begin misschien wel, met dat de toestand alleen maar erger en erger werd. En dat ook te denken, dan komt dat ook op Sky Sports en van als de competitie nu stilgelegd wordt, Liverpool kampioen, Aston Villa, de drie ploegen die nu beneden staan, die zakken. Maar dat was dan absoluut geen optie ook, omdat wij nog natuurlijk die match in handen hadden. Mm-hmm. Op zich, hier gaan ze er toch nog altijd vanuit dat we gaan spelen. Dus ik denk niet dat dat op dit moment zou kunnen gebeuren dat ze zeggen van kijk, competitie gedaan en Aston Villa nu in namen die zakken, maar ik denk dat ze dat sowieso niet kunnen doen doordat we die wedstrijd in handen hebben, want dat zou oneerlijk zijn. Dus ik denk dat we op dat vlak wel safe zijn.
Mm-hmm. Hoe moeilijk is dat om nu jezelf gefocust te houden eigenlijk op je trainingen en op je individuele sessies? Want er is geen enkel uitzicht van een datum van dan gaan we hervatten. Hoe mentaal belastend is dat eigenlijk?
Ja, het is absoluut niet gemakkelijk, omdat je ook gewoon... doe ik nu al iets meer van conditioneel werk Met dat we misschien binnen 2, 3 weken gaan spelen, of doe ik nu net minder, omdat we toch maar pas in juni zouden starten. En dat doe ik nu 2 weken gewoon rustig, een beetje onderhouden en dan opbouwend naar juni toe. Je weet het gewoon echt niet wanneer dat gaat starten. En dat maakt het voor het fysisch aspect wel niet evident, om eerlijk te zeggen.
Nee. Hoe leeft dat eigenlijk zo binnen een spelersgroep? Want jullie zijn altijd, ja, elke dag uren bij elkaar. En nu zien jullie enkel elkaar nog maar via een WhatsApp-groepje of zo, via een videochat. Of hoe worden nog steeds kleerkamergrappen op een of andere manier uitgehaald?
Nou, moeilijk nu, maar we hebben een WhatsApp-groep en die is op zich wel, ja, wel leuk. Dus er wordt er wel af en toe iets ingezet en zo. En dan hebben we ook de videochats dat we zo met sommige spelers ook wel af en toe een keer doen. En ja, nee, ik zeg het, het contact is er zeker nog. Ja. Het zou maar raar zijn, moest dat verwateren, dan zou er iets niet kloppen, denk ik.
Ja.
Maar nee, het contact is er nog. En ja, nee, het is wel geestig om op een of andere manier nog in contact te zijn. Maar het ding is ook, we hebben ook waar we op dit moment, ja, zogezegd, nu niet naartoe mogen gaan, de training ground.
Ja.
Daar worden ook één per één, als je nog conditie wilt onderhouden en nog wilt bezig zijn, dan mogen we daar nog op uur daar gaan trainen en jezelf onderhouden. En dan kom je af en toe ook wel een keer iemand tegen. Dus
ja.
Ja, dan babbelde ik een keer van 5 meter afstand en ook niet meer dan dat, want anders. Ja.
Is dat, zit jij zo? Ja, bij Aston Villa hebben ze een brugsklikje, om het zo te zeggen. Nakamba, Wesley. Is dat iets waar hij vooral mee optrekt of maakt u niet echt uit?
Nee, ik zit eigenlijk een beetje in de mengelmoes, om eerlijk te zijn. Ik zit er eigenlijk overal bij. Ik kom met iedereen goed overeen. En Marv, Naka is ook wel een stille jongen, een beetje. En die gaat wel, als er iets is, gaat hij wel een keer bij mij komen om iets te vragen. Maar ik denk dat iedereen ook goed aan elkaar hangt. Ondanks de vele buitenlanders en verschillende nationaliteiten, is toch een ploeg die aan elkaar hangt. En dat is ook wel leuk.
Ja, over ex-ploegmaats trouwens gesproken, Obi Olari, hoorden die het soms? En hebben toevallig geen uitnodiging gehad voor zijn barbecue dit paasweekend?
Wanneer had ik dat gezien? Ik had het gisteren gezien zeker, dat hij er ook een reactie op gezet had. Ik weet het eigenlijk het verhaal totaal niet, maar ik heb wel af en toe heb ik wel nog een keer contact met hem, maar ik heb nog niet specifiek achter de vraag. Dus ik weet echt niet wat er gebeurd is. Ik heb alleen zijn reactie gezien en ik moest wel een keer lachen.
Ja, okay. Als je iets hoort erover, dus, dan wil ik u met veel plezier...
Vertel.
En dan wil ik u met veel plezier het nummer van het gerecht doorspelen, want ze zullen zeker geïnteresseerd zijn in wat er exact gebeurd is. Nee, goed. Actua. Ik moet zeggen, Gert, ik heb wel iets heel leuks gevonden afgelopen week. Of ik heb toch wel een klein orgasme gehad.
Ja, ja. Toen het passeerde, dacht ik al dat het iets voor u was.
Super, hè?
Chefreglement.
Want
Guillaume is onze chefreglement, Björn. Dus Guillaume is een beetje de scheidsrechter onder de shotcasters. Er zijn nieuwe regels, zeg
je. Ja, en je kunt zeggen chef reglement of chef nerd. Ik luister naar alle twee. Maar de IFAB, dus de internationale regelmaker, die heeft ons allemaal verblijd door nieuwe reglementswijzigingen voor volgend seizoen door te geven. Op een moment dat er niets om van te genieten valt, komen zij af met zo'n geweldige bom en kunnen toch nog even dromen over mooiere tijden.
Is het zo'n bom dan?
Nee, niet echt een bom, maar het is gewoon leuk om te zien waar ze zich mee bezighouden. Enerzijds doen ze heel veel regelwijzigingen, omdat de schrijfwijze niet klopt, omdat het grammaticaal niet goed in elkaar zit. Er zijn ook 2 typo's uitgehaald. Maar ik heb er een paar nieuwe reglementen uitgehaald, heel kort, om aan te tonen wat dat er nu allemaal gaat veranderen volgend seizoen.
Er zijn er vier belangrijke, hè?
Ik heb 4 leuke dingetjes eruit gehaald. Oh. Like bijvoorbeeld, eerst en vooral, het is voortaan mogelijk om 2 keer geel in een match te krijgen, zonder weggestuurd te worden van het veld.
Ah?
Ja.
Dus 3 keer geel. Goeie nieuws, Björn?
Ja.
Echt serieus nu, of nee?
Ja, ik ben echt serieus. En de manier waarop je dat kunt fixen is eigenlijk door naar een penalty shootout te gaan. Dus als je bijvoorbeeld geel hebt gekregen in de eerste 120 minuten, die kaart valt dan weg. Dus je kunt geen uitsluiting meer krijgen op basis van een tweede geel als je nog een gele kaart zou krijgen door bijvoorbeeld, in uw geval, een...
Of de keeper te vroeg van de lijn.
Ja, of in uw geval een schijnbeweging te doen bij een penalty nemen, dan zou je geen rode kaart meer kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Dus op die manier kun je dus eigenlijk op het veld blijven staan met 2 gele kaarten. Iets anders is ook van een doel. Ik weet niet of dat jullie al is opgevallen, maar die palen hebben allemaal een specifieke vorm. Dat kan rond zijn, maar dat kan ook zo van die metallieke bakken zijn, zoals ik dat noem, die zo rechthoekig zijn. Wel, ze hebben nu speciaal in de rails opgenomen dat een combinatie van bijvoorbeeld rechthoekig en een ronde deklat, dat mag. Een beetje Picasso-achtige
stijl. Daar houden ze zich mee bezig.
Ah, wel, daar houden ze zich mee bezig. ook, hoe om te weten... de nieuwe hensreglementen, die zeiden zo van, ja, van zodra er een hand in de aanval geweest is, moet de goal sowieso afgekeurd worden. Maar men vroeg zich af, ja, wat nu met een pas die 10 passen voor het doelpunt gegeven wordt? Wel, ze hebben nu gespecificeerd van een doelpuntenmaker of iemand die een assist geeft en zijn hand gebruikt, dat is sowieso afgekeurd. En als er some distance of several passes voorafgaan aan de goal, mag het doelpunt niet afgekeurd worden. Dus dan mogen we wel nog een per ongeluk hensballetje maken.
Dat is weer heel duidelijk omschreven.
Heel duidelijk omschreven. En over heel duidelijk omschreven, om daarmee af te sluiten, er is eindelijk volgens hen duidelijkheid over hens. Want op pagina 14 van het document staat er effectief een manneke met een arm en een rode en een groene zone, wat effectief nu hensbal is en wat niet. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar vroeger bij ons zeiden ze altijd van alles elleboog of onder is hens en alles erboven niet. Dat is ondertussen een beetje verbasterd. Nu hebben ze een nieuw reglement, namelijk dat alles wat schouder is, is dus eigenlijk toegestaan. En de ondergrens voor schouder is eigenlijk de onderkant van uw oksel. Nu moet je mij een keer zeggen, waar ligt de onderkant van uw oksel?
Ja, als je veel okselhaar hebt, heel laag.
Ja, iemand met 20 centimeter okselhaar of zo, krijgt die dan een voordeel, want daar eindigt dan zijn oksel.
Ja.
Dus,
het is er niet op verbeterd, is eigenlijk de conclusie.
Het is er niet op verbeterd, Ik weet niet. Bjorn, ik heb dus een heel aparte relatie met scheidsrechters en regels. Ik weet niet hoe dat met u zit. Zijn er even 5 minuten in slaap gevallen nu, of vond het wel interessant?
Nee, ik vond het wel interessant om een keer te luisteren, want ik was er totaal niet van op de hoogte om eerlijk te zijn. En ja, nee... Maar weer niet verschieten. Zeker die laatste, dat komt elke keer opnieuw aan bod. Dat Gens, dat is elke keer hetzelfde liedje. Wat is nu Gens? Wat is nu opzettelijk? Welke zone? Er zijn zoveel dingen dat... Ja, ik vind nog altijd gewoon... Stel dat er discussie is over een Gensbal. Ik vind dat, like bij ons nu ook in de Premier League, persoonlijk, like bij ons de scheidsrechters, je wint enorm veel tijd door de VAR zelf te laten beslissen.
Ja.
Maar af en toe in een situatie, de scheidsrechter voelt ook gewoon de wedstrijd heel goed aan. Die moet gewoon dan naar de monitor gaan kijken en op basis van zijn eigen ding. Hij kan luisteren naar de VAR en zeggen van zij denken dat. Maar hij moet nog altijd, denk ik, overtuigd zijn van zijn eigen beslissing of zelf zijn beslissing switchen. Dus ja, nee, hier kunnen ze er wel iets meer van. Like in België gaan ze heel graag gaan kijken naar de VAR. Maar ik bedoel... In Engeland kunnen ze het ook wel af en toe een keer gebruiken als de scheidsrechter zelf gaat kijken. Dus zeker nu ook met die... Voor nu een situatie terug aan te brengen voor bijvoorbeeld het penalty-doelpunt dat we tegenkrijgen tegen Leicester, de 2-0. Like waar Mings de bal... Ik weet niet of je die situatie ziet, maar waar Mings eigenlijk de bal raakt op zijn schouder. Dat is eigenlijk gewoon ook nooit hands of nooit penalty. En dat zijn zo'n die situaties dat de scheidsrechter dan toch nog kan gaan kijken eventueel, maar...
Ja, wat is het is te zien hoe diep dat zijn en opstel nooit... is natuurlijk, hè.
ongelooflijk, die regel is belachelijk.
Is het eigenlijk het cliché waar dat wij hier in België altijd zeggen van daar fluiten ze in Engeland niet voor, ze? Klopt dat? Mag je harder tackelen? Is het spel ruwer en mag je er mee?
Ja, maar ik denk in vergelijking met vroeger dat het ook veel verbeterd is. Want ja, elke speler weet nu ook dat er een VAR aanwezig is. Hij doet dat niet expres, maar ik bedoel, de intensiteit van de tackles is misschien toch wel iets verbeterd met het inbrengen van de VAR. Af en toe is er nog wel een keer een situatie. Maar ja, er mag wel veel meer over. Er worden veel minder gele kaarten ook uitgedeeld. Maar voor mij eigenlijk het punt, dat in vergelijking met België heel groot is, is gewoon ook de communicatie tussen spelers en de scheidsrechters. Ik bedoel, in België was dat een hele moeilijke. Als je had echt misschien 2-3 uitzonderingen of zo, waarvan dat je in discussie kon gaan en dat hij ook de uitleg ging geven waarom dat hij floot, of waarom rood, of waarom geel. Maar in Engeland kun je gewoon ook echt de discussie vol aan gaan. Zelf op in het heetste van de strijd even losgaan. En ja, nee, dat wordt... misschien niet geaccepteerd, maar gewoon dan krijg je een counter terug van de scheidsrechter. Van, en dan weet hij direct van oké, nu is het beter dat ik zwijg. Of, nee, op dat vlak kun je wel iets meer. En, nee, dat is wel ook leuk, want als je zo nooit iets mag of weg, of je krijgt gele kaart, zoals in België meestal het geval is, dat is wel ja, soms frustrerend.
Ja, zijn er dan al in discussie gegaan met de iconische Mike Dean, of heb je die nog niet gehad als ref?
Ja, er wordt veel van gezegd en af en toe verschijnt er wel een keer iets van, maar ik denk dat ik hem al gehad heb, maar het is niet iets dat mij bijgebleven is, dat ik denk van, ah nee, dat kan ik erover vertellen, dus...
Spijtig.
Nee.
Spijtig, spijtig.
Ja, we hadden wel iets meer gehoopt, natuurlijk. Hè?
Ja, eigenlijk wel. Ik had gehoopt op een goed gepassioneerd verhaal. Iets dat dat traangas nog zou overtreffen, Bjorn. Maar blijkbaar zijn we een one-trick pony. Hè? Ja.
Nee. Nee, ik kan me echt niet herinneren van hem. Niks.
Spijtig, goed. Gert, jij nog iets actueels gezien deze week?
Ja, er zijn vorige week 13 Belgische amateurclubs naar het bas getrokken. Om die beslissingen over promotie en degradatie aan te vechten. Niks speciaal op zich, waren het niet dat mijn geliefde club Brecht SK een van de 13 is die Oei. Betwisten. Dus wat is er gebeurd? Dus er heeft een groep binnen de voetbalbond heeft beslist van heel veel ploegen naar een ongelijk aantal wedstrijden, zoals bij Aston Villa het geval is. Dus hebben ze een coëfficiënt gemaakt, waardoor klassementen allemaal herberekend worden na stopzetting en rekening houdend met het aantal wedstrijden van alle ploegen. En die 13 ploegen zijn allemaal benadeeld door die coëfficiënt. Ja. Dus Brecht stond op een niet-degradatieplaats in derde provinciale. Na de berekening van de coëfficiënt staan ze op een degradatieplaats en moeten ze naar vierde provinciale. En ze gaan er nu met 13 ploegen samen naar Bas, met Johnny Maaschalk als advocaat.
Johnny Maaschalk zelf?
Ja, inderdaad. En hun, ja, ik denk het enige andere alternatief is dat ze nu gaan pleiten om de competities vanaf eerste amateur tot met vierde provinciale volgend jaar gewoon met exact dezelfde reeks als dit seizoen te laten beginnen in september. Ja. Dat is het enige alternatief dat er is, denk ik.
En wat gaat BV van Gert Gijssen doen om Brecht SK te redden of een handje te helpen?
ik ga op de barricade staan bij het Bas. Nee. maar het is wel jammer, want het is voor Brecht de tweede keer dat ze naar vierde provinciale moeten degraderen in de geschiedenis. En de tweede keer door een bondsbeslissing, want de vorige keer was het omdat de competities hervormd werden in Antwerpen. Ja. En dus 8 ploegen uit elke derde provinciale reeks moesten zakken. En dan nog een eindronde. En Brecht was 8e geëindigd en moest toen zakken.
Ja.
En nu zitten ze eindelijk 1 jaar terug in vierde provinciale sinds die beslissing en gebeurt niet.
Ja,
dus pijnlijk. Schande.
Ja, ze hadden natuurlijk ook 25 speeldagen goed kunnen voetballen. Hè. Daar hebben ze ook de kans toe gehad.
Ja, dat is waar.
Bjorn, heb jij eigenlijk een amateurclub waar dat je wat liefde voor hebt? Want ja, je speelde in de jeugd van Lokeren, maar was toen eigenlijk al grote fan van Club Brugge. Maar daarvoor speelde je nog bij grote namen als Kaprijke, Lembeke. Heb je zo nog passie voor een amateurclubje of is dat totaal niet het geval?
Goh, het is een beetje moeilijk om te volgen, maar ik denk, mijn vader is daar ook wel nadrukkelijk bij betrokken, omdat zijn café is eigenlijk bijna zo goed als naast het voetbalveld, de straat uit aan het voetbalveld, en dan komt de ploeg van Lembeke wel na elke thuiswedstrijd komen ze daar nog terecht. Dus Lembeke volg ik op zich wel, of ja, volgen is een groot woord, maar bedoel, ik ga wel vragen aan mijn vader van kijk, wat hebben ze gedaan dit weekend, of hoe doen ze het, en zij hebben eigenlijk, denk, als ik het mij goed heb geïnformeerd, hebben ze eigenlijk het geluk gehad, doordat ze op een degradatieplaats stonden, en ze hadden nog 1 of 2 inhaalwedstrijden, en door die inhaalwedstrijden kregen ze 1,5 punten per wedstrijd erbij, en daardoor zijn ze eigenlijk gered.
Okay.
Maar dat is dus hetgeen waar Brecht tegenuit komt natuurlijk, want van onder is het niet evident dat je die inhaalwedstrijden allemaal wint, en Brecht had ook 2 wedstrijden meer en moest zelf nog tegen de laatste 2. Dus ja, ik snap dat dat discussie oproept, maar langs de andere kant, ja, het seizoen annuleren, wat doe je dan bijvoorbeeld met Deinze in eerste amateur die 15 punten voorsprong hadden? Ja,
nee,
daar kan je het ook niet ten opzichte van hen kan je het ook niet maken om te zeggen, ja, het is allemaal voor niks geweest. Hè. Dus het is wel een heel moeilijke discussie en er zijn altijd veel.
Nee, absoluut. Want een van mijn beste vrienden, Gucci Liebrecht, zit nu ook in Deinze. Dus ik weet daar ook redelijk veel. En ja, die hadden eigenlijk een fantastisch seizoen, dit seizoen. Want vorig jaar waren ze er al heel dichtbij. En dan nu opnieuw. En nu stonden ze daar echt heel veel voor. Dus, maar het is ook... Het is moeilijk om inderdaad te beslissen. Like, bijvoorbeeld met uw ploeg ook. Like Deinze stond nu 15 punten voor. Oké, dat is de normaalste gang van zaken. Dat ze dan overgaan als het verschil zo groot is. Maar natuurlijk, zoals dat Gert zegt ook... Het is dubbel, als je ingehaald wordt door wedstrijden die nog moeten gespeeld worden en waar ze eigenlijk dan nog onderlinge confrontaties zijn, waar je weet van oké, normaal gezien gaan we die wedstrijd niet verliezen. En dat is dubbel. En zo gaat elke ploeg wel zijn verhaal hebben, denk ik.
Ja, sowieso. Ah, wel, maar ik ben blij dat, ondanks het feit dat er nergens ter wereld bijna gevoetbald wordt, we nog steeds gepassioneerde verhalen kunnen delen over ploegen als Brecht SK en Lembeke. Lembeke, waar speelt dat eigenlijk, Bjorn? Derde provinciale?
Ja, klopt.
Oh, kijk eens aan, voilà. Dat belooft al voor de quiz straks. Ik voel dat ik in vorm ben, dus dat gaat goed komen. Misschien nog een leuke oproep trouwens voor de luisteraars. Er passeert hier zo vaak amateurclubs waar dat we zelf van zijn. Maar misschien moeten jullie gewoon eens insturen wat jullie favoriete amateurclub is. En vooral de reden waarom het jullie favoriete amateurclub is. En dan niet omwille van, ik ben van de streek, maar omdat ze iets speciaals doen. Of er een leuk personage rondloopt. Zo dat soort zaken. Dus @shotcast, #shotcast op Twitter, shotcast.nieuwsblad.be of podcast.nieuwsblad.be voor mail. Goed, Gert, ik had nog een heel groot stuk voorbereid over licenties, maar misschien moeten we dat gewoon skippen, want we zijn al wat droog.
We hebben al genoeg over het pas gedaan.
Dat doen we. We zullen gewoon overgaan naar het volgende. Shotcast. De dilemma's. Ja, Bjorn, kom maar uit uw pijp, want we gaan vijf dilemma's voorstellen aan u. Dus ik zou zeggen van, kies wat dat het beste lijkt. Hè. Goed. Gert, elk om beurt eentje.
Ja,
ik zal beginnen. Goed. Liverpool kampioen zien worden of Arsenal geen Champions League zien halen?
Arsenal geen Champions League zien halen.
Ah, toch, oké. Okay. Ja. Dus de liefde voor Arsenal is toch nog steeds groter dan de haat voor Liverpool?
Goh ja, Arsenal is altijd... ik heb die altijd gevolgd, dus... nee. Mijn schoonfamilie mag het ook een keer hebben. Het is al lang genoeg geleden. Dus, en ze verdienen het ook dit seizoen. Dus ik denk dat de voorsprong enorm is. Dus ze verdienen het wel.
Ja, omdat je schoonfamilie zegt het, je vrouw en heel haar familie, die zijn ongelooflijke Liverpool-fans. Hoe is dat nu bij hen eigenlijk? Want er bestaat nog steeds een kans dat het seizoen geannuleerd wordt. Dus ik vermoed dat die dan echt nog meer op de barricade gaan staan dan Gert Gijssen bij Brecht SK.
Dat denk ik. Stel dat het seizoen niet meer zou doorgaan en ze geven die titel niet aan Liverpool, dan denk ik toch dat er enorme commotie zal ontstaan. Dus en denk niet alleen bij de fans. Dus maar hier thuis, het is gewoon... Mijn madame op zich is eigenlijk vrij rustig geworden. Sinds dat ze met mij samen geworden is, dat zo al verminderd. Omdat we ook elkaar constant aan het kloten waren. En ik denk vooral haar mama en haar onkel, die zijn er echt nog echt zwaar in het. Want die gaan ook elke Europese verplaatsing mee. En en ook abonnementen in Liverpool, in de kop zelf. Dus die zouden er echt hard van in zijn, moest die titel niet naar Liverpool gaan.
Ja. Heb jij eigenlijk nog een abonnement op Arsenal? Want ik herinner mij dat je op de wachtlijst stond, hè, om er ooit eentje te krijgen.
Ja, nee, dat ligt nu wel gevoeliger. Hè. Dus ik had memberships, zodat dat makkelijk was om aan tickets te geraken. Maar ik denk dat ik nu zelf in de Premier League actief ben, dat wel moeilijker. En oké, Aston Villa had dat nu niet echt... echt gevoelig liggen, omdat dat niet de haat tussen de twee ploegen is er niet, maar gewoon voor mijzelf ook. En ik moet mijn focus houden op Aston Villa. En ik ga Arsenal wel volgen, maar niet dat ik een superfan ben, laat ons zijn.
Nee. Maar doe nog steeds heel veel hartzeer als je bijvoorbeeld ziet hoe dat dit seizoen verlopen is.
Ja, nee. Het is gewoon... In het begin was het niet top en dan... Maar Arteta vind ik het nu wel beter gaan. Het voetbal is ook beter. Het is precies ook een beetje dat de passie daar terug is. Dus ik ben benieuwd naar het vervolg.
Ja, nu nog één ding over Arsenal. Arsenal Fan TV. Pro of contra? Want er zijn daar nogal heel uitgesproken meningen over.
Ja, ik heb er al een paar dingen van gezien ook. En naar mijn mening toe, denk ik, de dingen die ik gezien heb, is een beetje overdreven allemaal, weet wel. En het is ook altijd het negatieve naar boven halen en daar ben ik sowieso geen voorstander van, dus het is niet echt mijn ding. Okay. Zou ik zo zeggen.
Oké, ik concludeer contra. Hoe, Gert, volgend dilemmaatje?
Ja, het Jan Breidel Stadion of het Emirates Stadium?
Goh, nou, dat is inderdaad een moeilijke. Het Jan Breidel Stadion, dat ik altijd zelf altijd mijn debuut in de eerste klas ook heb gemaakt en dat ik kampioen ben geworden. En ja, het Emirates eigenlijk meer als, als bezigheid ook en als een beetje als fan van Arsenal. Dus ga ik toch voor het Jan Breidel Stadion, waar ik mooie momenten heb beleefd.
Aha, oké, goed.
Ben je er al terug geweest sinds je vertrek om een aftrap te geven of zo? Want,
ik ben er nog niet terug geweest. Dus dan past het nog niet echt in het schema.
Er is geen specifieke reden voor.
Nee, absoluut niet.
Nee. Hoe blik je eigenlijk terug op die periode terug bij club? Want het was hoeveel hel en hemel kan iemand op 3-4 jaar hebben? Want je kwam binnen als een van de gouden jongeren, samen dan vaak met Brandon gesteld. Maar allee, toch altijd zo'n beetje als de betere van de twee gebracht. Dan had je zaken zoals Botoudem blessure natuurlijk. Ja, opnieuw sterk ouder geworden. Je eerste match was ook met die on-goal van Bordeaux. Dat was ook al geen vliegende start. Dan toch die titel. Droomtransfer naar Engeland die dan initieel niet doorging. Uiteindelijk dan een beetje achter het poortje misschien naar Olympiakos. Of hoe blik jij nu eigenlijk terug op die periode bij club?
Nee. In het begin, ja, dat je zegt, met enkele jongeren doorgestroomd. Ik denk dan mijn kans ook gekregen, dankzij Philippe Clément ook, die dan ook zijn advies was om geen nieuwe centrale verdediger te halen, omdat ik en Brandon heel goed gedaan hadden in de voorbereiding. En dan zijn we ook gestart aan het seizoen. Dat is allemaal goed gegaan. Oké, ik had allemaal hier en daar de pech met blessures. En dan natuurlijk, als het bij mij over blessures gaat, zijn het geen kleine blessures. Ik heb altijd de pech dan... Dat het over maanden gaat. En dan ben ik teruggekomen eigenlijk in het seizoen na dat Botudem, waar ik eigenlijk enorm veel mee gesukkeld heb. En ik denk dat Michel Prudhomme dat mij dan terug in de basis had gezet. Net na, denk de winterstage of zoiets. In de eerste wedstrijd na de winterstage. En dan hadden we de bekerfinale dan nog verloren. Dan kwamen de Rode Duivels er zelf bij. Net voor TK, dan winnen we de titel. Eigenlijk door dan de laatste wedstrijd had ik had al de bekerfinale moeten missen met dat Botudem. Tegen Anderlecht dat we de bekerfinale daar winnen. En ja, ik had een scheur in mijn lies voor de titelwedstrijd. In Gent had ik die opgelopen als we daar 1-4 hadden gewonnen. Mm-hmm. En ik had eigenlijk daar een scheur in mijn lies. En eigenlijk kon ik nooit niet spelen tegen Anderlecht. Maar ik heb dan ook gezegd van ik heb de bekerfinale gemist. Nu hadden mij gewoon plat spuiten dat ik die wedstrijd kan spelen. En ik heb op dat moment nog altijd geen moment spijt van om eerlijk te zijn. Want anders ging dat ook iets zijn dat ik altijd van ambetant ging gevonden hebben als ik die wedstrijd niet ging gespeeld hebben. En die winnen dan met 4-0. En dat was wel top. En iets om nooit te vergeten ook. Eerste titel na zo'n lange tijd. En ja, daardoor mis ik wel het EK natuurlijk. Maar... Ja, op dat moment voor mij was gewoon het belangrijkste die titelwedstrijd en kampioenspelen. En ja, dat ik had daarvoor gekozen. En dan inderdaad, ja, die transfer naar Engeland. Hè, ik denk dat dat een beetje mijn fout is geweest. Door de interviews dat ik ook misschien gedaan heb, door altijd nadrukkelijk te zeggen dat ik dat absoluut wou doen en dat ik mijn transfer wou doen. En op dat vlak ben ik daar misschien te eerlijk in geweest. De andere spelers zouden zeggen van ik concentreer mij op Brugge. En dan 2 weken later toch zouden weg zijn om die kritiek wat te vermijden. Maar ja, ja. Op dat vlak ben ik dan iets te eerlijk. En dan zeg ik ook wat ik wil en wat ik wou doen. En dat was dan uiteindelijk, ja, dan is die transfer uiteindelijk ook niet doorgegaan naar Engeland. En dat heeft mij mentaal, omdat dat mijn droom was, wat parten gespeeld. En dat was moeilijk in het begin van het seizoen. En zeker in de maand augustus nog. En dan september in het begin. En dan had die klik eigenlijk wel gemaakt als vanaf dat september was. En dan, want ik moest dan absoluut blijven ook voor die Champions League campagne en voor te bevestigen. En dan gebeurt het fatale weer. Thuis de eerste wedstrijd van de Champions League, thuis tegen Leicester, krijg ik de duw van Slimani en mijn schouder aan stukken. Dus weer 3 maanden uit. En dan, dan was het heel moeilijk om daarvan terug te komen. Want dus mijn knieblessure was heel lang en heel ambetant en in een heel moeilijke situatie ook omdat dat telkens terugkwam. Maar die schouderblessure, voor daarvan terug te komen, is een vuile blessure omdat je toch nog met die schrik blijft verder voetballen. En dat heeft mij toch ook wel aparte gespeeld in de eerste maanden dat ik terug was na mijn schouderblessure. En dan ook een beetje op de club zelf was het ook wel wat dubbel. En ja, het was niet mijn, dat was een heel slecht seizoen. Een slecht seizoen van mijzelf ook op individueel vlak. En ja, dan worden we ook net geen kampioen, denk ik. Dan worden we net tweede. Aan het dan nog naar ander legt. En dat was wel wat zuur. En dan, zoals u zelf zegt, dat weet ik zelf ook. Ik ben niet door de grote poort vertrokken. En,
wat een dus, zot verhaal eigenlijk.
Ja, nee, dat is wel, dat keer, is eigenlijk mijn...
Ja, als je dat nu een keer allemaal opnieuw opzomt, wat een gek verhaal eigenlijk. En ik wil nog even inpikken op het feit dat je zei van, ja, in interviews zei ik van mijn Premier League droom. Ik weet nog dat je ooit tegen mij zei, toen ik een keer bij je thuis was, van ja, hierboven op zolder ligt er al een truitje van mijn nieuwe ploeg.
Ah ja, nee, maar dat klopt ook. En ik was, dat is eigenlijk ook, dat was, ik ging eigenlijk, nou, dat was, voor mij was dat nu, ik was zelf heel overtuigd dat dat ging doorgaan. En dat was heel zuur dat dat uiteindelijk niet mocht van club. Maar oké, ik heb mij dat dan uiteindelijk bij neergelegd. Maar ik had wel nog een cadeau gekregen van de bestuurders daar. En dat was wel een tof aandenken aan heel die soap. En eentje dat ik nooit zal vergeten. En ja, nee, dat was wel tof. En, ja.
Ja, maar je mocht gerust zeggen dat die ploeg Bournemouth was, hè?
Ah, nee, maar nee, ik denk dat dat geweten is. Ik heb dat al gezegd. En op dat ogenblik, ik denk, de wedstrijd thuis tegen Leicester, waar dat eigenlijk fatale gebeurt, dat was eigenlijk de dag voor mijn verjaardag. En mijn manager ook, Evert Maasschalk, die weet ook dat ik ook wel hier en daar wel Arsenal volg. En wij komen heel goed overeen. En op dat ogenblik was Jack Wilshere uitgeleend van Arsenal aan Bournemouth. En na de wedstrijd, ja, weliswaar in de kliniek, maar heb ik dat truitje dat gekregen van Bournemouth van Wilshere met Happy Birthday op. En dat was gewoon een toffe geste van die man van bestuur en technisch directeur eigenlijk van daar. En van Evert, van mijn makelaar zelf. En nee, dat was wel... Oké, dat was jammer genoeg in de kliniek, maar... Dat is wat het is.
Een gelukkige verjaardag in de kliniek, ja. Een beetje zoet, maar ook een beetje zuur.
Ja, onwaarschijnlijk. Nee, absoluut. Ja. Nee, sowieso.
Ça va. Volgend dilemmaatje. Nooit meer een glas gin of nooit meer op restaurant gaan?
Nooit meer een glas gin dan. Ik ga veel te graag op restaurant.
Ja, want dat is wel een passie eigenlijk.
Een foodie?
Ja, nee. Ik heb wij zijn niet echt de uitgaanders dan één keer in de week of in het weekend of om de twee weken in het weekend naar de discotheek gaan. Dan gaan wij liever een keer, één keer, twee keer per week op restaurant iets gaan eten. En, nou nee, we kunnen daar wel van genieten.
Ja, zei hij zo iemand die zo de 3 sterren, 2 sterren, 1 sterren restaurants afgaat op een lijstje en mooi afvinkt als je die gedaan hebt? Of aan hoeveel zit je in België bijvoorbeeld van die restaurants?
Daar heb ik eerlijk te zijn, daar heb ik echt geen idee van. Maar ik heb er inderdaad wel een paar gedaan en ja, nee, dat is altijd wel leuk om een keer om te doen. Maar ja, ik zeg het, mijn favoriet blijft nog altijd... het restaurant van Herte Bangeleer. Ik denk, Hertog Jan was echt het beste wat ik ooit al gedaan had. En dan nu dat les is gekomen ook op het zand. Nee, dat is gewoon echt top. En daar, als ik naar België kom, dan zie je mij daar meestal terug.
En zit je dan nu goed in Birmingham? Zijn de restaurants? Want ja, de Belgische keuken, daar hebben wij een beter beeld van dan van de Engelse keuken. Maar, ja, hoe is dat daar?
Het is niet slecht, maar ik denk dat je op vlak van eten heel weinig met België kunt vergelijken. Je moet echt al van goede neuzen komen om aan België te kunnen tippen. Dus België is nog altijd een stuk beter.
Oké, top, goed. Gert, volgend dilemmaatje, doe maar.
Je carrière beëindigen in België of in een exotisch land?
België.
Ja?
Ja, nee, ik denk sowieso dat ik nog... terugkomen naar België en ook op vlak van familie en het gezin wil ik ook niet ergens heel ver in het buitenland nog gaan spelen. Het laatste eindjes van mijn carrière, ik denk dat mijn leven toch ons leven toch in België ligt en dat wil ik de laatste jaren misschien van mijn carrière wel in België doormaken ook en ook gewoon voor de familie, voor de kinderen dan ook en zo. Dus nee, dat is voor mij duidelijk, dat is sowieso België.
De clubfans onder onze luisteraars beginnen al terug te hopen nu.
Nee, die sluit ik zeker niet uit. Ik zou eigenlijk... dat is iets voor mij ook dat voor dat, om terug te komen van daarnet, ik ben misschien langs de achterpoort vertrokken en ik denk dat dat gewoon jammer was ook, omdat ik altijd goed overeengekomen ben met de supporters en ik denk dat, laat ons zeggen, dat mijn verhaal daar nog niet ten einde is.
Oké, perfect. Wel jammer natuurlijk voor de supporters van Lembeke, die ook op een gelijkaardige transfer hadden gehoopt.
Ja, dat kan ook nog altijd. Hè. Ik ga nooit vergeten, ik was denk ik in, net aan het doorbreken. Of, ja, ik had mijn eerste wedstrijden gespeeld op het eerste niveau en ik was net bij mijn vader in de buurt en ik wandel op straat en ik kom de voorzitter tegen van Lembeke en ik kom bij mij en hij zegt, Björn, als het niet meer gaat, zit er altijd welkom. Hè. En ik ga dat nooit vergeten. Dat was echt prachtig, want die mensen meenden dat ook echt. En ik was echt aan het doorbreken op dat moment. Ik had denk ik 5-6 wedstrijden gespeeld. En ja, dat is echt gewoon fantastisch. En dat is echt iets dat ik nooit ga vergeten. En dat wordt eigenlijk nog altijd in Lembeke verteld. Dus dat is wel grappig.
Maar het is ook goed voor u om te weten dat je een vangnet hebt voor als het ooit mis zou gaan, natuurlijk. Hè.
Absoluut.
Ça va, goed. Laatste, onze vaste afsluiter in de dilemma-reeks. Bob Peters of Frank Boeks?
Hij kijkt heel raar en bedenkelijk.
Ja, dat vind ik echt een rare. Maar ik heb eigenlijk met geen een van de twee een connectie. Laat ons dat zeggen. Frank de Tank zeker? Ja. Frank Boeks dan. Ja.
Lijkt mij een goede keuze. Nee, de reden waarom dat we dat vragen is, jij als trouwe shotcastluisteraar had de referentie naar een van onze vaste rode draden nog niet helemaal door. Maar Frank Boeks is de rode draad en Bob Peters is natuurlijk de man die een award naar zijn naam heeft gekregen hier in de shotcast. Gert, normaal neemt Lars de reeks voor zijn rekening, maar misschien... Ja. Moet jij het overnemen? Het is eigenlijk een beetje triestig gesteld, want we hebben maar één inzending gekregen en dat is meteen ook de winnaar.
Ja, ik zal even uitleggen aan Björn wat de Bob Peters Award precies is dan. Bob Peters is bekend om één welbepaalde uitspraak. Ik weet niet wat jij weet, welke.
Ik kan er niet op komen, maar ik weet over wat het gaat. Denk ik.
Hij zegt dan zo van, ja, als je bij de rust 4-0 achter staat, dan weet je dat het moeilijk wordt. Dus hij zegt wel vaak, dan weet je dat het moeilijk wordt. Dus elke week reiken wij een Bob Peters Award uit aan de grootste open deur van het weekend. Dus het cliché-antwoord of zo, die gezegd is. Maar er wordt nu heel weinig gevoetbald en heel weinig interviews gegeven natuurlijk in het weekend. Dus hebben we heel weinig inzendingen. We hebben er deze week maar één trouwens. En dan is meteen de winnaar bekend, hè, Guillaume. Mm-hmm. Van Louis-Philippe Verbeke. Die Roger de Vlaming hoorde zeggen tijdens de herhaling van Parijs-Roubaix gistermiddag. Misschien rijden ze er naartoe, misschien ook niet. Daar is weinig tegen in te brengen natuurlijk. Dus de winnaar is Roger.
Dat is weinig tegen in te brengen. Maar jongens, hoe erg is het met de Bob Peters Award gesteld als we terug moeten gaan naar een herhaling van Parijs-Roubaix, nota bene een andere sport, uit 2002. Dus luisteraars...
Maar ze blijven binnenkomen.
Ja, step up your game alsjeblieft. Kom aan, ik weet dat jullie het kunnen. Goed, over naar het volgende. Shotcast. Update Shotcast bokaal. Ja, Gert, de rubriek van Lars waarin dat hij het FIFA-toernooitje doet met de luisteraars. Gewoon skippen naar volgende week zeker, want hij is de man die dat volledig in handen neemt.
Hij heeft wel laten weten dat er een FC Shotcast op Twitter is opgericht. Op FIFA is opgericht nu, blijkbaar.
Dus je kunt met FC
Shotcast... Maar dat zal hem dan volgende week, blijkbaar. Maar dat zal Lars dan volgende week... Allee, als hij nog mag meedoen deze fantastische aflevering. Zal hij dan volgende week wel vertellen... hoe dat zit.
Oké, super. Björn, jij zei van, ik ga mij hier niet bij mijn zoon steken, maar ik ga me hier in mijn hobbykamer zetten. En die hobbykamer is speciaal bedoeld om te PlayStationen, vermoed ik?
Ja, nee, dat is mijn kamer waar ik de PlayStation speel en ook eigenlijk waar ik meestal voetbal kijk. Dat is mijn kamer eigenlijk.
Goed, alright. En veel FIFA?
Als FIFA 20 was uitgekomen, eigenlijk heel veel FIFA. Maar denk, sinds dat Call of Duty is uitgekomen, eigenlijk echt een Call of Duty fan geworden. Dus heel veel Call of Duty nu.
Oké, goed. Dat is wel opvallend. Want Tessa Willaert doet dat ook, heel veel andere spelers ook. Het is echt zo aan het shiften van voetbal naar shooters.
Ja, een beetje een dagelijkse leven ook. Als de voetbal nog bezig was, te veel voetbal misschien. En nu een andere...
Nu dat je maar meer aan het schieten zijn in het dagelijkse leren.
Maar het is inderdaad wel waar. We hebben gemerkt bij enorm veel voetballers ook gewoon... Ja, is nu Call of Duty of Fortnite eigenlijk. En FIFA wordt eigenlijk nog weinig gespeeld.
Oké, goed om te weten. Gert, normaal Ja, na zijn, wat is nu ook alweer, shotcastbokaal-update, doet Lars normaal ook altijd een quarantaine-quiz tussen mij en de gast. Ik weet niet of je die rol gaat overnemen, of...
Ik besef nu dat Lars veel te veel vaste rubrieken heeft.
Ja, inderdaad, ja, we moeten zijn macht dringend inperken.
Shotcastbokaal, de quarantaine-quiz, zullen we dat hier eens terug overnemen. Dus ik zal de quiz voor mijn rekening nemen. Goed. Jorn, de bedoeling is... ik geef spelersnamen van ex-ploegmaats van jou. Dan moeten jij en Guillaume tegen elkaar onder het meeste ploegen van die speler kunnen opnoemen uit zijn carrière. Okay. Je moet inzetten, dus ik begin met u, ik noem een naam en jij zegt, ik kan daar 4 ploegen van opnoemen. Als Guillaume denkt dat hij beter doet, zegt hij 5 en dan moet hij 5 halen.
Oké.
En het is een beetje in een thema. Het thema is 20 september 2012. Weet je nog wat er toen gebeurd is?
Bordeaux. Zijn onkel tegen Bordeaux.
Bordeaux, ja.
Klopt.
1-0.
Dat was het Europees duel tegen Bordeaux. 4-0. Onkel bij uw debuut. Dus ik heb allemaal spelers genomen die toen mee op het veld hebben gestaan. Beginnen we moeilijk of makkelijk?
Doe maar makkelijk.
Jorn, jij mag als eerste inzetten. Ik begin met Vadis Odjidja. Hoeveel ploegen kan je opnoemen?
6.
6? Wow. Guillaume?
Geen telefoon, zeg Guillaume.
Nee. 7 dan, hè. Ja.
Nou. Jorn, ga jij nog voor 8? Dat zijn ze dan allemaal.
Ik ga voor 8 gaan, dan ga ik proberen.
Ja. Oké. Laat hem maar doen.
Begin maar.
Straf.
Anderlecht.
Ja.
Hamburg.
Ja.
Club Brugge.
Ja.
Norwich.
Ja.
Rotterdam.
Ja, de moeilijkste.
Olympiakos.
Ja.
Legia. En Gent. Alsjeblieft.
Ja, allemaal.
En in volgorde zelfs, denk ik.
Nee. Legia heeft...
Nee, Legia was voor Olympiakos.
Inderdaad. Straf, mai.
Oké. 1-0 voor Björn. De volgende. Guillaume dan.
Ja, zeg maar.
Jordi Figueres.
2.
Oké, Björn?
Ja, doe maar. Ik weet het echt niet.
Ik heb ook een klein beetje gebluft, eigenlijk.
2, ja, dat moet lukken, hè, Guillaume.
Ja, Club Brugge. En dan welke 1. Spaanse ploeg? Villarreal?
Nee. Sorry.
Ah, kak. Ja, wat was het?
Ja, dan is het gedaan, hè. Je beurt is over, hè.
Is het Valladolid?
Ja, daar heeft hij gespeeld.
Oh. Ja, dat toch? Ik was...
Dus hij heeft gespeeld bij Real Madrid C.
Okay.
Celta Vigo, Rubin Kazan, Valladolid, Rayo Vallecano, Club Brugge, Real Betis, Esquisseirspor, Karlsruhe, ATK in India en Santander. Dus wel veel opties. Hè?
Wel veel opties, ja. Eigenlijk een...
Ja, heel moeilijk.
Ja, dat was dat de moeilijkste, Gert? Ja, toch?
Ja, dat was de moeilijkste, denk ik. Dus de volgende is dan voor Björn. Die mag als eerste inzetten op Karel Hoefkes.
Oh.
Toen kapitein.
6.
Guillaume?
Laat hem die 6 maar doen.
Oké. Okay. Start.
Beerschot.
Ja.
Stoke.
Ja.
West Brom. Club Brugge. Lierse. Ja. Oostende.
Ja.
Holy shit.
Kan je er nog?
Marbella.
Manchester
of zo.
Manchester.
Ja, Manchester. Ja, 62 in Gibraltar. En dan zijn er nog 2.
Nog 2. Goh,
internationaal.
Nee, Belgisch.
Belgisch?
Tussen Lierse en Beerschot.
Standaard.
2-1 B-clubs op dit moment.
Lommel.
Lommel, ja.
Lommel, ja, kan het ook zo zijn.
En Westerlo.
En Westerlo, ja.
Westerlo.
De eindscore, Gert, is een droge 3-0 of zo.
Ja, 2-0 eigenlijk, hè. Of tellen we die Figueres ook mee?
Ah ja, als iemand fout heeft, dan gaat Ben dan...
Dan is het 3-0, ja.
Nou, goed. Nog eentje om het af te leren, of is het voorbij?
Ja, nog één om af te leren? Ja. Dan mag jij weer inzetten, hè, Guillaume.
Ja.
Meme Chité.
Beginnen met 4.
Ja.
Oh, jongens toch. Wie weet je die zeg? Wat verdomme. 5.
Oké, Guillaume? 5-6. Wordt het hier een afgang met 4-0? Of,
Laat hem maar die 5 doen, want ik ga niet aan 6 geraken.
Oké, okay, ja.
Ja, rotzak. Ik ben ook aan het bluffen. Ja. Anderlecht, Standaard, Club Brugge, die drie sowieso. Domme, nee. Ja, kijk. Ik zit al vast. Ja. Ik zit al vast in het buitenland. Echt waar, ik weet het echt niet.
Er is nog een Belgische eerste klasse erbij, hoor.
Nee, echt. Nee. Ik zei het.
Guillaume?
Ik weet het echt niet.
Nee, Santander?
Ja.
En Sprimont, denk ik.
Nee.
Heden ten dagen, Sprimont? Nee.
Ik weet het echt niet.
Nog een Belgische eerste klasser.
Fleron is een huidige.
Ah, Fleron. Ah, nee, oké. Okay. Nog een Belgische eerste klasser. Oei. Waar dat hij niet voor gespeeld heeft waarschijnlijk dan.
Jawel.
Ja. Nee,
Sint-Truiden.
Juist, tuurlijk.
Ah ja, juist, ja.
Oh, memetje.
En dan hebben we nog Petrolul in Roemenië. White Star Brussels. Hamoir en nu Fleron. En dan zijn eerste twee clubs, ja, Prince Louis en Mukura Victory.
Ja, nee. Het bekende Mukura Victory natuurlijk. Nee, ik onthoud toch nog een puntje weten te redden.
3-1.
Maar verder helaas waar afgegaan. Nu, ik zie hier ook nog... Er waren
maar niet de eer.
Niet de eer, nee. Ik zag nog dat er wat correcties waren op de quiz vorige week. Alex Becks en Hans Red Magic die zeiden dat Lars niet alle teams had opgesomd. Maar dat lag eraan omdat het soms een keer overstemd werd geleid. Dus Lars had wel degelijk gezegd dat Genk ook een ex-ploeg was van Jakovenko. En Dufair nog bij Antwerpen heeft gespeeld. Maar Bjorn, gefeliciteerd.
Dank u wel. Dat is eigenlijk voor tegen een journalist onwaarschijnlijk eigenlijk.
Maar dat is altijd van die...
Is dat nu al 3 keer op rij dat je verliest, Guillaume?
Ja. Ja, inderdaad. Tegen Olivier de Schacht, tegen Dennis Verdooy, tegen Bjorn Engels. Dus dat is heel goed voor mijn vertrouwen.
Ja, oké.
Okay. Dat is goed. Overschakelen.
Ik blijf nog een keer kan winnen.
Goed, maar we zullen nu overschakelen naar het volgende. Wat gaan jullie volgende week doen? Bjorn, heb jij iets dat deze week op het programma staat? Of heb je misschien een kijktip voor de luisteraars?
Goh, nee, bij mij is het eigenlijk gewoon afgewerkt hetzelfde. Mijn conditie over onderhouden. Bezig zijn een beetje met de kleine ook. En een kijktip. Ik ben wel into the mall, kijk ik wel naartoe. Maar dat is maar wekelijks. Denk wel de Netflix-series ook wel de meest zijn die iedereen kijkt, like Casa de Papel en zo. Maar ik heb nu al eentje gekeken van Tiger King en die vond ik wel zot om te zien. Mm-hmm. En dan nog, als ik dan nog eentje mag geven dat ik eigenlijk deze week ook heb uitgekeken, dan misschien nog niet veel mensen of toch misschien bij sommigen onbekend gaat klinken, maar is misschien The Stranger.
Oké.
Okay. Is ook een seizoen van 8 afleveringen en dus ook wel nog een aanrader.
Super, okay. Alright. Vonden voor de rest een beetje geestig uw eerste podcast ooit?
Ja, absoluut. Ja. Nee, was wel tof.
Ja, en zeker als je wint in de quiz, is natuurlijk.
Als je de quiz kunt winnen,
maakt het leuker. Hè?
Voilà. Nee, absoluut.
Sowieso. Gert, wat staat er voor uw programma deze week? Kleine krantjes blijven maken en doen alsof je werkt?
Nee. Ik heb een weekvakantie. Die was al voor de lockdown-quarantaine ingepland om paasvakantie te houden met de kinderen hier. Maar nu ga ik nog altijd paasvakantie houden met de kinderen, maar toch ook dakgoten schilderen en de voortuin opnieuw aanleggen na wegenwerken. Ik weet wat me te doen staat.
Oké, ja. Klinkt geweldig. Goed. Ik ga nog een steunberichtje sturen naar trouwe luisteraar Gaëtan de Moor, want die vroeg eigenlijk, kunnen we een shout-out geven voor mijn dochter? Want die heeft haar sleutelbeen gebroken tijdens voetbal in de tuin. Dan moeten we een ferme plets geweest zijn, denk ik. Dus bij deze een steunberichtje voor de dochter van Gaëtan. En dan resten mij niets anders meer om af te sluiten. Hè. Herhaling van de kanalen, @shotcast, #shotcast op Twitter, shotcast.nieuwsblad.be of podcast.nieuwsblad.be. En dan bedank ik iedereen. Bedankt Whereby voor het mogelijk maken van de aflevering. Bedankt Bjorn Engels om vanuit uw game room mijn ass te whippen in de quiz. Is zeer geapprecieerd. En dan, wie zou nog bedanken? Bedankt de voorzitter van Lembeke om te blijven geloven in dromen
Lars,
die nooit zullen uitkomen. En Lars natuurlijk, altijd Lars. Tot volgende week.